Ik mag deze avond openen met een heel hartelijk welkom. En dat welkom wil ik in het bijzonder richten tot de zangvereniging Sursum Corda onder leiding van haar dirigent Willem Meiboom. En welkom ook aan de beide organisten Anton Wenink en Paul Kiefiet. Hartelijk welkom aan de luisteraars vanavond, de aanwezigen hier in ons midden, maar ook degene die met ons meeluisteren thuis via de kerktelefoon. Van harte welkom namens het regionale comité Goeree Overflakkee van de stichting In de Rechte Straat. We spreken de wens uit dat we samen een rijk gezegende avond mogen hebben rondom de opening van het woord en de herdenking van de reformatie. Ik stel voor dat we nu gaan zingen uit Psalm 46, het eerste en het zesde vers. Psalm 46, vers 1 en 6. We willen nu samen de Heere om zijn zegen vragen over deze avond. Groot en heerlijk God in de hemel. Gij die God bent die in uw trouw en uw verbond meegaat van geslacht tot geslacht. Van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u God. En Heere, u bent het ook die waakt over uw woord en ook waakt over uw kerk de eeuwen door. En dat hebt u gedaan. En u bent er zo in te aanbidden vanavond, Heer. Dat we dat op deze avond waarop we de genade en de zegen en het wonder van de kerkhervorming willen gedenken, u ervoor willen aanbidden. Heere, u bent die God die de mens door het geloof rechtvaardigt om niet. En die uw Zoon Christus Jezus voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Wat bent u daarin aanbiddelijk groot, Heere. In dat wonder van het heilige der heiligen. In het wonder van het verzoendeksel en van het verzoenend bloed van de Heere Jezus Christus. Wat een volkomen verzoening heeft teweeggebracht. We moeten u belijden, wij vatten zoveel heil niet. Hieraan mogen wij het in de tijd en in de eeuwigheid bewonderen en aanbidden. En zend vanavond op deze hervormingsavond uw licht en uw waarheid neder. En we bidden u om de openbaring van de wondere daadkracht van uw woord en van uw geest. Hieraan mogen wij u hartelijk danken. Voor het vele licht dat uw mannen als Luther en Calvijn, maar naast hen en na hen vele anderen hebt willen geven. En wilt u vandaag ook geven, mannen Gods, op de bressen van Sion's verbroken muren. Uw Sion is zo verdeeld, Heer. Geef een zoeken van elkaar, waar dat maar kan. En breng bijeen en houd bijeen wat bijeen hoort. Op grond van schrift en belijdenis. Op grond van het werk van uw geest. Op grond van uw verzoenend bloed, Heer Jezus Christus. En op grond van uw verkiezende liefde, o Vader. Heere, laat het goed mogen zijn als een en andermaal vanavond het woord mag worden uitgedragen vanuit schrift en belijdenis. Trouwe Heere, wilt u dan komen met de opening van het hart? Geef gij verlichte ogen van het verstand. Geef gij geloofsogen om waar te nemen en te aanschouwen. Geef gij handen om Christus te omhelzen. En geef gij harten die vollopen van hem, zodat ze aan hem genoeg mogen hebben. En in hem alles mogen vinden wat ze nodig hebben voor tijd en eeuwigheid. Heere, we mogen zo'n volkomen offer aanbidden en bewonderen. Maar het is ook tegelijkertijd zo beschamend voor ons. Want u moest er zelf aan te pas komen, Heere Jezus Christus. En anders was daar geen redding en geen zaligheid. En zou ons leven nooit zijn tot eer en verheerlijking van uw grote naam. U bent er zelf aan te pas gekomen. In onze grote nood. In onze reddeloos verlorenheid. Trouwe Heere. Wilt u er vanavond ook weer aan te pas komen. En geven dat uw woord beslag mag leggen. Dat het mag strekken tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Wij bidden u voor onze broeder dominee Den Butter. Die al vele malen deze avonden is voorgegaan. De bediening van het woord. Heren, nu hij nog steeds uitgeschakeld is en de weg gaat naar de beterschap, bidden wij u, sta hem bij en gedenk hem in alle opzichten. Werk gij in het midden van de gemeenten te Middelhannes. Werk gij daar hervormend en reformerend, bekerend en wederbarend, heiligend en rechtvaardig maken, trouwe Heren. Verheerlijk uw werk. In de toren gedenk aan uw ontfermen. Uw werk, behoud dat in het leven, Heere. Gedenk ons, gedenk uw volk, gedenk uw kerk. Gedenk uw gemeente over het rond der aard. Laat uw koninkrijk mogen komen, opdat uw werk Vader, Zoon en Heilige Geest heerlijk geopenbaard mag worden tot de roem van uw genade. En schenk ons een gezegende avond. En laat er heilig vuur in ons stoken mogen worden. Om Jezus wil. Amen. De schriftlezing voor vanavond vindt u in de eerste plaats in Romeinen 3, de versen 21 tot en met 31. Romeinen 3, te beginnen bij het 21ste vers. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in de tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen. Nademaal hij een ene God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de voorhuid door het geloof. Doen wij dan de wetten niet door het geloof, dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. Tot zover Romeinen 3. Aansluitend lees ik u artikel 22 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat is het uitgangspunt voor de eerste overdenking vanavond. Wij geloven dat om ware kennis te bekomen van deze grote verborgenheid, de Heilige Geest in onze harten ontsteekt een oprecht geloof. Dat Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, hem eigen maakt en niets meer buiten hem zoekt. Want het moet noodzakelijk volgen, of dat niet al wat tot onze zaligheid nodig is in Christus Jezus is, of indien het alles in hem is, dat die Jezus Christus door het geloof bezit, zijn hele zaligheid heeft. Nu, dat men zeggen zou dat Christus niet genoegzaam is, maar dat er naast hem iets meer nodig is, is een al te ongeschikte godslastering. Want daaruit zou volgen dat Christus maar een halve zaligmaker zou zijn. Daarom zeggen wij terecht met Paulus dat wij door het geloof alleen, ofwel door het geloof zonder de werken gerechtvaardigd worden. Doch wij bedoelen niet dat het, om eigenlijk te spreken, het geloof zelf is dat ons rechtvaardigt, want het is maar een instrument waarmee wij Christus onze rechtvaardigheid omhelzen. Maar Jezus Christus, ons toerekenend al zijn verdiensten en zoveel heilige werken die hij voor ons en in onze plaats heeft gedaan, is onze rechtvaardigheid. En het geloof is een instrument dat ons met hem in de gemeenschap houdt van al zijn goederen, die de onze geworden zijn, ons meer dan voldoende zijn tot onze vrijspreking van onze zonden. Tot zover artikel 22. In het verband waarin artikel 22 staat in de Nederlandse geloofsbelijdenis, merken we op dat artikel 20 zich met name richt op het werk van van de Vader. In het zalig maken van zondaren. En dat artikel 21 met name zich richt op het werk van God de Zoon. En dan het artikel wat we vanavond voor ons hebben liggen, artikel 22, richt zich met name op het werk van de Heilige Geest in het zalig maken van zondaren. Artikel 22 gaat ons dat verklaren en uitleggen. En begint dan te zeggen waarom dat nu is dat zoveel artikelen van de Nederlandse geloofsbelijdenis beginnen met wij geloven. Wij geloven. Wel nu zegt artikel 22, dit geloven werkt de Heilige Geest. Wij geloven dat om ware kennis van deze verborgenheid te verkrijgen, de Heilige Geest in onze harten ontsteekt een oprecht geloof. Er wordt hier gesproken over een verborgenheid. Om kennis te krijgen van deze verborgenheid ontsteekt de Heilige Geest in de harten een waar geloof. Als het hier gaat over een verborgenheid, dan wordt hier bedoeld een grote schat, een grote rijkdom, een geheim, een heilgeheim. Wat bedoelt de Nederlandse geloofsbelijdenis hier nu mee? Ik kan dat eigenlijk niet duidelijker, niet korter en niet krachtiger uitleggen dan door te verwijzen naar Jesaja 53. Dat bekende hoofdstuk uit de profetieën van Jesaja. Wel eens genoemd het hooglied van Jesaja. Het hooglied wat het lied der verzoening zingt van de knecht des Heren. En dan staan daarin die bekende, prachtige, volle, rijke, diepe, hoge woorden dat de straf die ons tevreden aanbrengt op de Zoon van God was. En dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Dat hij ter slachting geleid is als een lam en met de misdadigers is gerekend. Dat en al dat andere wat in dat rijke hoofdstuk staat, dat is die verborgenheid. Of om de woorden uit Romeinen 3 die we gelezen hebben aan te halen, dat we om niet gerechtvaardigd worden door de verlossing die in Christus Jezus is. Die verborgenheid, dat heilgeheim, die schat, die rijkdom. Het is de uitnemendheid van Christus. Het zijn zijn wonden waarin allerlei vertroosting wordt gevonden. En u reist er tussen Jeruzalem en tussen Moreland in de omgeving van Gaza een karavaan. En daar zit die lezende Moorman die de profetie van Jesaja leest in hoofdstuk 53. Juist dat gedeelte van het Lam Gods. Verstaat ge ook hetgeen geleest is, de vraag van Filippus? En dan antwoordt de kameling, hoe zou ik kunnen, zo mij niet iemand onderricht. Hoe zou het kunnen, zo niet iemand mij onderricht. Het is dus een verborgenheid. Daar stuiten we weer op dat woord in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Een verborgenheid. Het is een geheim wat die Moorman niet begrijpen kan. Maar hij zoekt ernaar. Hij is er begeerig naar. Dat is aan alles te merken. Mogen we het vragen? Is dat ook zo bij u? En ik ben dankbaar dat ik ook mag vragen vanavond. Is dat ook zo bij jou? Want ik zie ook een aantal jongeren. En ze zijn dubbel en dwars welkom in ons midden. Maar is bij jou ook zo? Dat zoek, dat verlangen. Om dat geheim, die verborgenheid te leren kennen. Zoek ernaar. Het is de moeite waard. Want het is een schat, een rijkdom. Waarvoor gerust alle parels kunnen worden ingeleverd. En als Filippus dan gaat uitleggen en de moorman Jezus gaat verkondigen, dan gebeurt het. Dan gebeurt er wat met die kameling, staat er in artikel 22. Wat gebeurt er? De Heilige Geest ontsteekt in het hart van de moorman een oprecht geloof. En dat is nu wat de Heilige Geest te maken heeft met het geloof. De Bijbelkring in Middelhannes zijn we bezig met de Heilige Geest en zijn werk. Stonden we aan het begin van deze week stil bij dat wonder van de vernieuwing door de Heilige Geest. Vanavond gaat het over de Heilige Geest en zijn werk ten aanzien van het geloof. Wat doet de Heilige Geest nu als hij het geloof werkt? Staat er zo'n mooie uitdrukking. Hij ontsteekt in het hart een oprecht geloof. Waardoor wij kennis van deze verborgenheid ontvangen. En dan getuigt de moorman even later. Ik geloof dat Jezus Christus is de Zoon van God. De Heilige Geest ontstak dit geloof. Wat gebeurt? Het gaat vonken in het hart. Met vuur van boven. Dan wordt een mens aangestoken. Dan gaat er van binnen iets gloeien. Dan gaat iets branden. Dan gaat iets ontstaan wat het duister gaat verdrijven. En de kille koude van de onkunde en van het ongeloof. Is dat een vonk van het altaar waarop de hoge priester als lam is geslacht? Het is in ieder geval iets van God wat er gaat gloeien in het hart. En de Heilige Geest brengt het mee. En de Heilige Geest ontsteekt met dat vuur het hart. Zodat er een oprecht geloof wordt gewerkt. Waardoor er kennis komt van deze verborgenheid en vertrouwen op de genade van de Heer Jezus Christus. En dan leren we verstaan de noodzakelijkheid van Christus. Omdat we zo verloren zijn. Omdat we zo schuldig zijn. Omdat we zo strafwaardig zijn. En Hij is zo genoeg. Hij is zo voor eeuwig genoeg in zijn gehoorzaamheid. In zijn lijden, in zijn gerechtigheid, in zijn alles. Wanneer God zich in Christus in deze wereld openbaart, dan doet hij geen halfwerk in deze zin. Hij geeft zijn Zoon en hij laat het dan verder aan ons mensen over wat we hebben te doen en te laten. Nee, hij geeft zijn Zoon, maar hij zendt ook zijn Geest. Opdat Jezus Christus met al zijn verdiensten wordt, en we pakken weer artikel 22 op, wordt omhelst, wordt eigen gemaakt. En dat we niets meer buiten hem zoeken. Dat werkt de Heilige Geest nu ook in het geloof. Hij ontsteekt dat geloof, zodat er licht komt, zodat er vuur komt, zodat er leven komt en warmte en gloed. Maar de Heilige Geest zorgt ook dat het komt tot het omhelzen van het geloof. Wat is dat groot? Want niemand kan zeggen Jezus de Heere te zijn dan door de Heilige Geest. Hiervan heeft Luther de hervormer die in 1517 zijn 95 stellingen aan de slotkapel te Wittenberg aansloeg getuigd. En hij zei dit. Ik geloof dat ik op geenerlei wijze door eigen krachten van mijn verstand in Jezus Christus, mijn Heere, geloven of tot hem naderen kan. Op eigen krachten is het geloof voor mij een onmogelijke zaak, zegt hij. Maar de Heilige Geest heeft mij door het evangelie geroepen. En als dat gebeurt, dan werkt de Heilige Geest een oprecht geloof. Niet een historisch geloof met alleen maar verstandelijke kennis, al kunnen we ook niet zonder die kennis. Ook niet een wondergeloof dat allerlei wonderen en wonderlijkheden stelt in de plaats van Christus. Ook niet een tijdgeloof dat maar van korte duur is. Ook niet dat algemene geloof dat alleen maar wat weet dat er ergens toch wel een God moet zijn. Nee, de Heilige Geest werkt, staat er een oprecht geloof. Drie kenmerken worden ons dan van een waar geloof genoemd. In de eerste plaats, het oprechte geloof omhelst Christus. Dat is een diepe en wonderlijke zaak. Dat wil zeggen, het geloof begint niet met allerlei gedachten en meningen over God. Van waaruit we opklimmen tot de ontmoeting met de Heer. Nee, het oprechte geloof komt tot de ontmoeting met Christus. Maar hoe? De Heilige Geest doet de verloren zondaar Christus ontmoeten in het woord. Want dat is nodig om Christus te omhelzen. Hem eerst te ontmoeten. En hij is te ontmoeten onder de prediking van het woord. Waar het woord recht gesneden wordt. En de Heilige Geest bewerkt het hart zodat het verbroken wordt. Door schuldbesef getroffen en verslagen wordt. En zo krijgt de zondaar zijn nood thuis. En hij krijgt redding nodig. En hij leert van de Heilige Geest dat alleen Christus hierin helpen en redden kan. En dan zorgt de Heilige Geest voor de ontmoeting met Christus. En het hart van de zondaar wordt door hem ontvonkt. En dan is daar die omhelzing. Anders zou het een kille, afstandelijke en koude ontmoeting blijven. Maar als er die ontmoeting is, dan ontvonkt de Heilige Geest het hart. En de zondaar klampt zich in de nood van zijn leven en in de woede van de golven als een drenkeling zich vast aan de rots. Dat omhelzen van Christus, dat werkt de Heilige Geest. En het is het leven buiten onszelf in de Heer Jezus Christus zoeken. Omdat wij zelf midden in de dood liggen. Hoe kan dat? Christus omhelzen. We kunnen hem toch zelfs niet zien. En we kunnen hem toch niet aanraken. Maar nu komt Christus in het gewaad van zijn woord zo dichtbij. Dat hij op aanrakingsafstand komt. In de verkondiging van het heilig evangelie moet gesproken worden naar het hart van Jeruzalem. En dan wordt er geroepen, als er gesproken wordt naar het hart van Jeruzalem, zie, hier is uw God. En als dan zoveel liefde Gods in Christus wordt gezien, dan breekt het laatste verzet. Dan kunnen we niet meer anders dan in hartelijke geschonken wederliefde hem omhelzen als het liefste wat er maar te denken is. Het tweede wat het oprechte geloof leert doen, dat is hem eigen maken. Daarvoor ontsteekt de Heilige Geest ook het hart met gloed, met warmte. Met licht, met vuur. Hem eigen maken. Als dan de herders de boodschap horen dat u heden geboren is de zaligmaker, u, dan gaan ze met haast erop af. Een voorbeeld van dat zich eigen maken van Christus. Op het woord. En Christus wordt hun eigen gemaakt. Denk ook aan die ontmoeting bij de tempel waar de oude Simeon Christus ziet. Maar hem ook in de armen neemt en zegt met Christus in de armen. Nu laat gij Heere uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Maar moeten wij ook niet weer oppassen met ons zomaar iets toe te eigenen. Als we daarmee bedoelen dat we op moeten passen voor mensenwerk, inderdaad, daar komen we bedrogen mee uit. Als we Christus willen hebben buiten het woord om, buiten het geloof om, buiten de bediening van de Heilige Geest om, dan is dat levensgevaarlijk. Maar u die dat nu zo vanavond kan instemmen, ja, oppassen voor dat zomaar toe-eigenen. U deze vraag. U bent toch ook soms niet bezig die ontmoeting met Christus mis te lopen? Want dat zou ook nog kunnen. Dat gebeurt ook onder de vlag van deze vraag. We zijn zo handig in het ontwijken, in het ontlopen. Ons leven buiten Christus is eigenlijk een niet aflatende vlucht die in het paradijs begon. Het kan zijn dat Christus aangeboden wordt en dat men ijskoud zegt, een mens kan niets aannemen tenzij het hem van boven gegeven wordt. En dat terwijl de aanbieding op dat moment plaatsvond. Dat is erg. Zo blind, zo doof, zo dwaas te zijn bij het welmenend aanbod van Gods genade. Wat betekent dat nu? Hem eigen te maken door het geloof. Eigenlijk dit. Persoonlijk instemmen met de geloofstaal van Gods kinderen. Dat dit mijn enige troost is in leven en in sterven. Dat ik het eigendom ben van mijn getrouwe zaligmaker. Wilt u de weg nog een keer horen? Dat u heden geboren is te zaligmaker. Welk is Christus de Heer? Hoe vaak is dat u verkondigd? Wel ga de herderstam alsnog achterop. In de derde plaats wordt ons van het oprechte geloof genoemd dat het niets anders meer buiten Christus zoekt. Dat betekent dat het geloof leert genoeg hebben aan Christus. Het heeft niets meer nodig dan hem. En hem alleen. Niets anders is er waar ik in kan rusten. Bezwijk dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart. Dan zult gij zijn voor mijn gemoed. Mijn rots. Mijn deel. Mijn eeuwig goed. Daar zingt het geloof zich uit. Dat geloof dat alles in Christus heeft. En niets meer buiten hem. Lees het nog maar eens goed na hoe het precies staat in artikel 22. En niets anders meer buiten hem zoekt. O, dat rusteloze zoeken van een zondaar. Dan hier, dan daar. De bloedvloeiende vrouw had al haar goed besteed aan het zoeken van genezing her en der. En overal en nergens baat gevonden. Zo wordt het gezocht. Bij de kinderen van God. En bij hun gunst. En bij de knechten van God. En bij de gevoeligheden. En bij de gemoedelijkheden. En bij de bevindelijkheden. En ik weet niet wat allemaal meer. En het is er niet in te vinden. Ja, we menen het wel. Maar toch is het telkens weer niet. Maar het geloof dat de Heilige Geest ontsteekt, zoekt het. Beter gezegd, leert het zoeken in Christus alleen. En als de bruidskerk hem vindt, dan weet ze dit. Hij is het. En hij is het alleen. Want, zegt artikel 22, het moet noodzakelijk volgen of dat niet al wat tot onze zaligheid nodig is in Christus Jezus is. Of wanneer het alles in hem is, dat zij die Jezus Christus door het geloof bezitten, hun gehele zaligheid hebben. Hier staat het wat de Heer Jezus voor ons is en moet zijn. Het is één van beide. Of we hebben naast Christus nog van allerhande, of we hebben aan hem genoeg. Eén van beide. Ja, hebben we aan hem genoeg? Of hebben we daarnaast nog wat nodig? Want dat zou betekenen dat we in Christus maar een halve zaligmaker hebben, zegt dan het artikel. Aan wie we alleen niet genoeg hebben. Voelt u dat hier de eer van God, de eer van de zaligmaker in het geding is? En de Heilige Geest brengt die in het geding. De rijke jongeling werd voor de keus gesteld. Christus of zijn rijkdom. Hij wilde het namelijk combineren. Zijn eigen rijkdom en Christus er nog bij. En dat kan u niet. Rome heeft veel naast Christus bedacht. Maria, de heiligen, de misoffers, de aflaten. Maar we weten vaak beter wat een ander aan extra's in huis heeft dan wij zelf. Jezus, niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht, niet de tranen die ik pleng, niet de offers die ik breng kunnen redden. Gij alleen kunt dat. Daarom zeggen wij terecht met Paulus vervolgd artikel 22 dat wij door het geloof alleen of door het geloof zonder de werken gerechtvaardigd worden. De leer van de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof om de verdiensten van Christus is door de reformatie weer helder aan het licht gekomen. En we denken daarbij vooral ook aan Luther. Luther heeft het woord gerechtigheid gehaat in zijn leven. Hij probeerde door goede werk, door vasten en door bidden, door zelfpijniging van zijn zonde af te komen. Maar het brak hem bij de handen allemaal af. En Luther wist alleen maar van Gods actieve gerechtigheid, waardoor hij de zondaar straft. Totdat Luther dit vindt in het woord. De gerechtigheid Gods wordt geopenbaard zoals geschreven is. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. En toen zag Luther dat de rechtvaardigheid van God gave van God was. Namelijk uit het geloof. Zo rechtvaardigt de Heere de goddeloze door het geloof. Na deze ontdekking schreef Luther: toen was het me alsof ik geheel was herboren en door geopende deuren in het paradijs zelf binnentrad. De ganse Bijbel had voor mij opeens een heel andere aanblik gekregen. Dus door het geloof alleen. Sola fide, zegt antwoord 22. Alleen, hier mag geen misverstand verstaan. Alsof het geloof zelf nu nog iets verdienstelijks in zich heeft. Dat het geloof zelf nog iets heeft van een goed werk. Het geloof is maar een instrument, meer niet. Waarmee Christus onze rechtvaardigheid wordt omhelst. Het geloof is slechts de arm, de hand die Christus aangrijpt en hem omvat. Het geloof verzoent niets, betaalt niets. Het geloof verdient niets. Het is de hand die het aanvaarden mag. De lege bedelaarshand. De arm die de zaligmaker doet omhelzen. En wat leert de Heilige Geest? Het eigenlijke is dit. Dat Jezus Christus ons al zijn verdiensten en zoveel heilige werken toerekent. Ja, dat Hij onze rechtvaardigheid is. Dat Christus onze rechtvaardigheid is. Dat leert de Heilige Geest. Ontzaggelijk belangrijk is hier het woord toerekenen. Op dat woord komt het aan. We worden niet gemaakt tot rechtvaardigen. Begrijp dat goed. We blijven hier zondaren. Erger nog, we blijven hier goddelozen in onszelf. En u zegt Christus tegen zulke: gij rechtvaardigen. Hoe kan dat? Hij rekent zijn eigen gerechtigheid aan de zondaar toe. En die mag dat door het geloof aanvaarden. En dan het wonder. Dan ziet God ons aan alsof we Christus zijn. Dat is ontzaggelijk groot. Niet te begrijpen. De Heere ziet wat van Christus aan de zondaar. En dat kan hem behagen. Wat ziet de Heere dan van Christus aan de zondaar? Zijn bloed. Zijn dierbaar bloed. En dan is daar Christus gerechtigheid. Want dat bloed reinigt van alle zonde. Dat bloed reinigt hart en leven. Wat het heden betreft. Wat het verleden betreft. En wat de toekomst aangaat. En nu is de waarde van het geloof niet dat het een goed werk is waardoor wij aannemelijk worden voor de Heere. Nee, in ons is geen goed. Het geloof is een instrument. Niet meer. Een instrument. Wat de Heilige Geest werkt om Christus en al zijn verdiensten te kunnen ontvangen. Maar het is ook een instrument dat ons met Christus in de gemeenschap van al zijn goederen houdt. Dat is rijk. Dat is de zegen van het geloof ook. Het houdt in de gemeenschap van Jezus goederen. En nu is de troost dat al het kleinste vonkje van geloof rechtvaardigend is. Want ook in dat nietige vonkje is de zondaar rechtvaardig voor God. Christus, geheel met al zijn verdiensten en werk, leren we niet in één moment kennen. Er is ook een toenemen in het geloof. Er is ook een telkens weer bediend worden door de Geest, wat het geloof aangaat. Maar als dit er maar is, ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. En dat is de Heere ook aangenaam. En hij wil dat laten opwassen. In de kennis en in de genade van Jezus Christus. Er is in het geloof het aanraken van de zoon van Christus kleed. Er is ook het mogen inzien in de diepten van zijn wonden. Maar groot geloof of klein geloof? Beginnend geloof of gevorderd geloof? Dit is hetzelfde. Tegenover een volkomen zaligmaker staat een volstrekt onwaardig zondaar, een goddeloze in zichzelf, midden in de dood ligt. De enige hoop is dan de toerekening van Christus gerechtigheid door het geloof zonder de werken. En die gerechtigheid geeft vrijspraak, nu al bij tijden in de beleving van het geloof. Maar straks ook op de jongste dag. Omdat er in Christus meer dan genoeg is tot vrijspraak van onze zonden. Woorden om te wegen. Woorden om te proeven. Woorden om te bemediteren. Dat er in Christus meer dan genoeg is tot vrijspraak van onze zonden. Meer dan genoeg. Bent u er al achter gekomen? Amen. Wij gaan nu zingen uit de 71ste psalm. Het tweede en het 14e vers. Het eerste, tweede en 14e vers. Psalm 71, 1, 2 en 14. Het koor zal nu voor ons zingen, lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. En daarna, er is een land van louter licht.
We zingen nu samen Psalm 130 en daarvan het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden en heren, o heren, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Het tweede vers van Psalm 130. Het is dezezelfde psalm die we nu ook samen zullen lezen. Psalm 130. Een lied Hama'alot. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht, en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan de wachters op de morgen. De wachters op de morgen. Israël, hope op de Heere, want bij de Heere is goedertierenheid en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Tot zover. Geliefde vrienden, in een bijeenkomst als deze, een reformatieherdenking, een teruggeleid worden naar het grote gebeuren dat de Heere heeft laten plaatsvinden zoveel eeuwen geleden. Ik zeg, in een bijeenkomst als deze, zoals jaarlijks wordt gehouden, worden altijd wel twee namen genoemd. Het is ook vanavond al gedaan en het is ook heel terecht. Twee namen. Luther, natuurlijk. Maarten Luther. We leven toch naar de 31ste oktober toe? En het was toch speciaal op die datum, die 31ste oktober, dat dezezelfde Maarten Luther met de hamerslagen zijn 95 stellingen heeft vastgehecht aan de deur van de slotkapel in Wittenberg. Maarten Luther, om hem komen we niet heen. En dan ook natuurlijk Calvijn. Die andere reus in de 16e eeuw, door God evenzeer gebruikt als een steunpilaar in zijn kerk, om de kerk des Heren van die dagen, die zo was weggezonken in de duisternis, terug te halen. Luther en Calvijn. En van hun theologie hebben we eigenlijk toch wel enigszins een idee. Ook de kinderen. Ze hebben het gehoord op de catechisatie. En op school en ook vanuit de kerk waarschijnlijk wel eens. Luther? Gaat het om de grote vraag van Luther? Dan denken we om deze vraag. Hoe krijg ik een genade God? Dat was het immers dat Luther bezighield. Heeft hij niet geworsteld in zijn cel om op deze zielsvraag, deze bevindelijke vraag die in zijn leven plaats kwam, om daar een antwoord op te ontvangen? Hoe krijg ik een genade God? En hij was erachter gekomen, nee, niet door de werken der wet. Daarin liep hij vast. En hij mocht ontdekken, het was alleen door de gerechtigheid Gods, die geschonken gerechtigheid. En dan Calvijn, en we hebben zo'n idee, het ging bij Calvijn eigenlijk om een andere vraag. Hoe komt God in mijn leven aan zijn eer? Het doel van mijn leven, mag dat toch zijn de eer van God? En het is terecht, denk ik, wanneer we deze vraag... Want als u de geschriften van Calvijn enigszins kent, dan komt u diezelfde vraag die we nu bij Luther noemen, evenzeer tegen. Hoe krijg ik een genade God? Dat is evenzeer bepalend in de geschriften van Calvijn. Ook Calvijn wist ook in zijn persoonlijk leven, hoewel hij daar niet veel over gesproken heeft, maar ook hij wist ook in zijn persoonlijk leven van deze vraag als een bange worstelaar aan Gods genadetroon. Heere, uw genade alleen, Heere, kan mij redden. En Luther, mag het dan inderdaad zo zijn dat de eer van God, met name in het maatschappelijk leven, de vragen daaromtrent bij Luther niet zozeer gevonden worden, maar toch die zaak van de eer Gods. Ach, die vinden we ook bij Luther, dat was hem ook op het lijf geschreven, dat was hem op het hart gebonden. De eer van God. We zouden ook kunnen zeggen, de vruchten. De vrucht van het geloof. Datgene wat er toch zijn moet, waarin de Heere verheerlijkt wordt. Dat vinden we net zo goed in de geschriften van Luther. Want Luther was erachter gekomen, de goede werken, oh, die mogen wel hun plaats hebben, maar niet als verdienende oorzaak. Maar toch, ze moeten er zijn, als vruchten van het ware geloof. En vanavond, in deze enkele ogenblikken, zou ik met u stil willen staan, met name aan de hand van enkele woorden van Luther, het belang van deze zaak. Dat daar de vruchten moeten zijn. We hebben het zojuist gehoord, grondig, vanuit de belijdenis der kerk, zoals die belijdenis ook gegrond is op het woord van de Heere zelf, dat de Heilige Geest in de harten van de zijnen het ware geloof ontsteekt. Dat geloof dat Christus en zijn weldaden aanneemt. En zo leert dat ware geloof dat er buiten Christus niets is waar een zondig, waar een verloren mensenkind op steunen kan. Niets, maar ook werkelijk niets. En zo is het alleen door de gerechtigheid, de geschonken gerechtigheid, die in Christus Jezus is geopenbaard, dat een mens voor de Heere bestaan kan. Maar dat geloof, waarvan we zojuist hoorden, dat geloof dat Christus omhelst. Dat geloof dat buiten Christus niets weet en niets weten wil. Datzelfde geloof heeft wel zijn vruchten. Zojuist lazen we Psalm 130. En daar zijn er enkele woorden in deze psalm waarin dat zo heerlijk blijkt. Zomaar een viertal woorden. Aan het eind van vers 4. Als daar deze dichter, die vanuit de diepte tot de Heere geroepen heeft, toch dit weet. Ja, Heere. Hoewel het mijne alles afgesneden wordt, bij u is vergeving. Maar waartoe? Wat is het doel dan? Dit, opdat gij gevreesd wordt. opdat daar toch de vruchten zullen zijn. Opdat mijn leven een aan u toegewijd leven zal zijn, Heren. Opdat daar de vreze des Heren in mijn leven een plaats zal hebben. En niet alleen aan de buitenkant, maar van binnenuit. Opdat gij gevreesd wordt. En dan gaat het over de vruchten. Dat zijn de vruchten. En die vruchten die zullen er moeten zijn. Die moeten er komen. Overigens, dat geldt niet alleen in het leven van Gods kinderen. Dat is niet alleen een plicht in het leven van diegenen die genade ontvangen hebben. Maar de Heere heeft recht op vruchten in ons leven. In ons aller leven. Heeft Hij ons soms niet geschapen? Was Hij het niet die aan de oorsprong van ons leven stond? En daarom was het woord van Johannes de Doper tot ieder die tot hem kwam. Breng dan vruchten voort. Ja, niet zomaar vruchten. Vruchten der bekering waardig. Vruchten die in overeenstemming zijn met een leven vanuit de bekering, vanuit het nieuwe leven. Dat was de scherpe boodschap van Johannes de Doper. En zijn de vruchten er niet? Nog steeds al dus Johannes, zijn ze er niet, dan ligt daar aan de wortel van uw boom de bijl. Dan zal uw levensboom worden afgekapt. Want eenmaal zal God van den hemel de boom van uw leven bezien. En zal hij zien of daar vruchten geteld kunnen worden. Zijn ze er? Zo niet, dan ligt daar al de bijl. Dat is de ernst als het over de vruchten gaat. En dat was niet alleen de taal van Johannes de Doper. We zouden nog kunnen zeggen, ja, dat was een wetsprediker. Dat was een prediker die kwam met scherpe woorden. Maar het was ook de taal van de Heere Jezus. Op wiens lippen genade is uitgestort. De hoogste profeet en leraar. Die de verborgen raad aanwilligende de verlossing van zondaren volkomen geopenbaard heeft. Het was ook zijn woord. In de laatste week van zijn leven zag hij daar nabij Jeruzalem een vijgenboom. En hij zag het goed. Zoals hij alles goed zag. En hij constateerde het recht. Wel bladeren. Geen vruchten. Geen vruchten aan deze vijgenboom. En met het feit dat deze boom een vijgenboom was, zouden we kunnen zeggen, deze boom beloofde, omdat hij vijgenboom was, vijgen voor te brengen. Maar ze waren er niet. En toen heeft de Heer Jezus als een afschrikwekkend voorbeeld, vooral degenen die hem hoorden, dezezelfde boom vervloekt. En heeft het gezegd. Boom, uit u geen vrucht in der eeuwigheid. En het gevolg, toen verdorde op datzelfde ogenblik deze vijgenboom. De onvruchtbare vijgenboom door de Heer Jezus vervloekt. En dat is toch wel het teken hiervan. Dat de Heer in ons aller leven zal zoeken naar vrucht. En als dat al ons aller leven geldt, geliefden, dan is dat toch met name degenen die genade hebben ontvangen. In wie leven de Heere gekomen is met zijn vernieuwend werk, daar moeten vruchten zijn. Ik heb u beloofd dat ik iets uit de werken van Luther zal citeren. Wel nu hier een eerste citaat. Uit een preek van hem gehouden in 1532. Wij zijn als zijn schepselen, zegt Luther, allemaal verplicht onze Heere en Schepper gehoorzaam te zijn. En zulks van ganzen gemoede. Maar te meer wanneer Hij ons uit zijn genadige ontferming zoveel gegeven heeft en nog dagelijks zoveel goed doet. Als Hij ons zijn genade gegeven heeft, dan zullen er vruchten moeten zijn. En in een andere preek van een aantal jaren later, daar zegt Luther het zo. Hij zegt, wanneer God de prediking van zijn woord zegent, dan komen er eigenlijk drie dingen openbaar. Het eerste is dat hij door de leer in ons ingaat.
Dat is een beetje duistere taal, maar het is wel duidelijk wat Luther daar bedoelt. Dat hij door de leer, dat is door de prediking, in ons leven ingaat. Dat betekent dat hij onze weerstanden verbreekt. En dat het gewicht en de ernst der dingen op ons hart gaat wegen. Dan gaat een mens beseffen. O, buiten God kan ik niet meer leven. Dat woord dat tot mij komt, dat heb ik nodig tot zaligheid. Dat is het eerste, zegt Luther. Wanneer hij door de leer in ons ingaat. En dan het tweede. Luther zegt, dan werkt hij een hartelijk, en Luther zegt het zo, een hartelijk zuverzicht. En we kennen dat woord wel. In wat oudere boeken en ook in onze Statenvertaling wordt het genoemd het toevoorzicht. En dat is het hartelijke betrouwen. En dat is dat geloof waarover we zojuist gehoord hebben. Dat gaat de Heere werken, dat is het tweede. Als de Heere een mens gaat levend maken. En als daar op zijn woord door hemzelf, ja door zijn geest, dat antwoord gewerkt wordt. En dat is alleen om Christus wil. Dat is alleen door een ware geloof uit genade. Maar dan het derde. Want Luther is nog niet klaar. Hij zegt, met de verlossing uit zijn grote ellende heeft de zondaar nog niet alles ontvangen. Daarom dit derde. Dat uit dit een en ander nu ook iets worden moet. Zo zegt Luther het. Er moet iets worden uit datgene wat God in het hart heeft ingeplant. Uit wat de Heere in zijn weldaden gaf, moet nog iets komen. Daar moet iets gaan ontspruiten uit het zaad dat de Heere in dat hart gezaaid heeft. En wat is dat dan? Dat is vrucht. De vruchten van het geloof. Deze drie dingen, zegt Luther, zijn onmisbaar. En we herkennen het wel. Wat zijn het voor dingen? Wel, het is het kennen van onze ellende. Het is het weten van de verlossing. En het zijn de vruchten der dankbaarheid. Maar die laatste, die horen er dan ook helemaal bij. De vruchten. En wat zijn die vruchten dan? Ik kan daar niet over uitweiden, dat begrijpt u wel. Laat ik dat woord van de apostel Paulus uit Galaten 5 citeren. De vrucht des geestes is liefde. Blijdschap. Vrede, langmoedigheid, zachtmoedigheid, goedheid, geloof, matigheid. In één woord, opdat gij gevreesd wordt. Dus dit is duidelijk, het moet er zijn. Maar nu de praktijk. Nu de praktijk. Zijn ze er, die vruchten? Misschien mag ik het wel aan u vragen. Of aan u. Die toch iets herkent van deze dingen. Laten we zeggen uit Psalm 130. Die iets weet van dat roepen uit de diepte. Dat was er. En dat is er bij tijden nog. Heere, hoor naar mijn stem, Heere. O, als u mijn ongerechtigheden gadeslaat, Heere, voor u kan ik niet bestaan. Daar weet u van. Maar ook dat andere. Maar bij u is vergeving. Dit mag ik weten. U hebt het in mijn eigen leven geplant, Heere. Bij u is vergeving. Maar dan de derde. De vruchten. Zijn ze er? Ja, dan bedoel ik natuurlijk niet een klein beetje. Zomaar, of af en toe, of in geringe mate. Nee, de vruchten in volkomen toewijding. Want de Heer is alleen tevreden met een volkomen hart. Met een oprecht gemoed. Met een leven dat hem volkomen is toegewijd. En misschien zegt u wel, ja, dat heb ik toch wel eens uitgeroepen. Heere, u bent al mijn liefde waardig. Of dit, u kiest mijn hart voor eeuwig tot zijn koning, ja. Maar nogmaals, hoe is het nu met de praktijk? Met die vruchten, zijn ze er? Laten we eens aan de apostel Paulus vragen. O, die jonge Paulus, toen hij nog Saulus heette. Ja, die had vruchten. O, hij had vruchten in overvloed. En ik kon ze u zo voorstellen, als u ernaar gevraagd had. Vruchten? Ja, natuurlijk, ik ben een vroom mens. En ik wandel in de weg des Heren. En ik ben zelfs ijverig in het doen van zijn geboden. Ik ben degene die voorop ga. Als ik de valse leer moet bestrijden, die sekte van de Nazarenen. De goden welgevallige vruchten. Naar de mening van Saulus zelf. Ja, in overvloed. Maar vragen we het aan de oude Paulus. Dan zegt hij, nee, nee, wat ik toen voor vruchten hield, dat was alleen maar goddeloosheid. Dat was alleen maar eigen gerechtigheid. Dat kan voor God niet bestaan. Maar Paulus, de Heere is toch in uw leven gekomen? U weet het toch nog wel wat er toen gebeurd is op de weg naar Damascus? Toen heeft de Heere u de voet was gezet. En daar in de rechte straat, in Damascus. Toen heeft het de heilige en de grote God behaagd. Zijn Zoon Christus Jezus in uw leven te openbaren. En sindsdien, Paulus, ben je toch niet meer van jezelf. Sindsdien ben je toch van je zaligmakende Heere Jezus Christus. Nou, Paulus, op die akker groeien toch wel vruchten? Soms eens op, Paulus, de vruchten in uw leven. Laat ze zien. En wat zegt Paulus? Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, dat is in mijn bestaan, in mijn zondig bestaan, geen goed woont. O, jawel. O, het willen is wel bij mij. O, en dat willen, dat heeft de Heer erin geplant. Er is een nieuwe wil in mijn leven gekomen, dat is er. O, dat ontken ik ook niet. Het willen is wel bij mij. Maar het goede te doen, dat is er niet. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En als hij dan over zichzelf moet spreken, dan zegt hij, oh, een ellendig mens. Een ellendig mens ben ik. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Ik ben vleeselijk. Door en door vleeselijk. En verkocht onder de zonde. U vraagt naar vruchten in mijn leven. Dit is het wat ik over mezelf kan zeggen. Dat is het. En op een andere plaats heeft hij het over schade en drek. Dat zijn ook geen mooie woorden. Daarmee typeert hij zichzelf. En dan niet als een verontschuldiging. Niet van, dat is nu eenmaal zo. En die oude Adam die speelt nog zo op. En ik kan er ook niks aan doen. Nee, voor de apostel is dat gezegd met verdriet. En met schuld. En ook Luther wist daarvan. En dan bedoel ik niet alleen zijn strijd om tot klaarheid te komen aangaande de gerechtigheid van Christus en de vergevende genade. Daar in die jaren rond 1512, 1513. Maar ook later. Steeds en steeds weer hoor je Luther in zijn preken en in zijn geschriften tot in zijn liederen toe klagen over de aanvechting. En over de bestrijding in zijn leven. Over de aanvechting door de wereld. En door de duivel. En door zijn eigen zondig bestaan. Als je aan Luther zou vragen, toon mij je vruchten eens, Luther. Luther zou moeten zeggen, schamelheid en ledigheid, vruchten. Een enkel fragment van Luther. Wat in de psalmen de psalmisten overal klagen en bidden, dat klaagt en bidt met dezelfde woorden iedere gelovige ziel die in Christus is geboren en opgevoed. En die zichzelf kent als iemand die door de zonde is aangevochten of zelfs erin gevallen is. Wat de Joden deden met Christus, dat doet het vlees met zijn begeerten en de wereld met zijn begeerlijkheden, de duivel met zijn aanlokkingen en de aanvechtingen met de gelovigen. Hij wordt bespuwd en gedood en gegezeld en gekruisigd, zodat de zonde en de duivel bijkans machtiger lijken dan de Heere en zijn genade en er van de vruchten in mijn leven niets te zien is. Zo was het met Paulus. vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Zo was het met Luther. Gekneveld door de vorst der duisternis. Zou dan de huidige christen, de ware christen, daarboven uitgegroeid zijn? Zou het nu een andere tijd zijn waarin er andere regels gelden? Zou deze klacht, zou deze werkelijkheid nog niet een zaak zijn waarmee elke ware christen kampt, waaronder hij kermt en kreunt? Luther weer. Niemand is een ware christen dan die door deze aanvechting wordt geteisterd. Voor Luther was het hetzelfde. Dat was synoniem. Een christen en een aangevochtene. Dat was hetzelfde. Want zegt hij, waar de ware genade van God is, daar is de bestrijding door de driehoofdige vijand. Nou, dat kan natuurlijk wel tot troost zijn. Laten we dat eerst zeggen. Als je dit nu herkent, als je zegt, daar kamp ik nu ook mee. Dat geldt nu ook in mijn leven en de Heere weet ervan. Als ik daar op mijn knieën lig en ik moet het hem zeggen, Heere, u zoekt naar vruchten in mijn leven en Heere, ze zijn er niet. Dan kan dat wel tot troost zijn. Dat geen vreemde zaak is. Dat Paulus ervan wist en dat Luther ervan wist. En ik zou iets van Augustinus aan kunnen halen en van Kolbrugge en van John Owen en van nog veel meer. Ze kenden het allemaal, dus het is geen vreemde zaak. Maar daarmee ben je er niet, want die vruchten, we zagen het, ze moeten er wel zijn. En hoe moet het dan? Hoe moet het dan? Vruchten, ze moeten er zijn. En voor mijn eigen waarneming, ze zijn er niet. Dan lezen we Luther in een andere preek. Het is u bekend hoe God een iegelijk ernstig geboden heeft zijn woord te horen en in oprechtheid uit zijn woord te leven, mijn vrienden. Het is zijn gebod vruchten voor te brengen, hem te vrezen en hem te dienen. Maar, nu laat de Heere het niet bij geboden alleen. Het wordt ons niet alleen als een gebod opgelegd en als een staaltje van onze plicht gevorderd. Maar, zegt Luther, waar wij het niet kunnen en waar wij door de aanvechtingen van Satan ingezonken en treurig worden, daar belooft hij dat hij zelf de rijke vruchten der genade schenken zal. Hij laat het uitroepen dat dit de allergrootste en dit de allerschoonste godsdienst zal zijn, namelijk wanneer we het hem laten doen in ons leven. De vruchten, het is niet onze zaak, maar het is zijn zaak. En daarom is het de erkenning niet alleen in het stuk van de rechtvaardiging, maar ook in het stuk van de heiliging, dat er zulke vertroosting ligt in de wonden van Christus. En dat de ware gelovige, die zich toevertrouwt aan de Heere Christus, door de Heilige Geest daartoe geleid, ook de vruchten in hem vindt. Nog een enkel woord van Luther. Ik heb God meer dan 1000 maal beloofd dat ik vroom zou worden. Maar nog nooit heb ik mijn belofte gehouden. En nu zal ik zoiets nooit meer beloven, omdat ik heel zeker weet dat ik het toch niet houden kan. Als de Heere met mij verzoend om Christus wil, mij niet zelf zal geven, wederom uit genade, waartoe ik jegens hem verplicht ben, dan zal ik met al mijn plechtige en oprecht gemeende beloften en met al mijn goede werken voor hem niet kunnen bestaan. Hier klinkt dat woord van Augustinus door. En laat ik het er nog even bij u doorgeven. Dat prachtige, dat zo beknopte, maar zo ware woord van Augustinus. Heere, geef wat gij eist. En eis dan wat gij wilt. Heere, u vraagt. U eist de vruchten. Ze moeten er zijn in mijn leven. Heere, geef ze mezelf maar. En eis dan wat gij wilt. Want dan zal ik ze u geven. Bedoelt Luther hiermee dat de christen een gemakkelijk leven zal hebben? Dat hij met zijn handen over elkaar zal kunnen wachten tot de Heer hem de vruchten zal geven? Nee, nee gemeente, nee. Maar dit is evangelie. Evangelie tegen welke achtergrond? Van een aangevochten christen. Van bestreden mensen. Van de zulken die de wet hoog hebben. En die de eer van God hoog hebben. En bij wie het op hun hart is gelegd. Om de Heere te dienen en te vrezen. En ze zoeken ernaar. En ze willen niet anders meer, maar ze kunnen het niet. En dan? Dan is het een bevrijdend evangelie. Dat wat de Heere eist, waartoe hij roept, dat hij het zelf geeft. Twee opmerkingen nog. Dan kan het niet anders, als het zo ligt, dat mijn geweten teer wordt. En dat de zonde bitter wordt. En dat ik, zoals de catechismus zegt, aller zonde vijand word. De apostel Paulus, hij schrijft het aan de Korintiërs. Weet het ook, Korintiërs. Gij zijt duur gekocht. Daar is het bloed van Christus voor betaald. En daarom, zondig niet. Daarin roept hij op tot een teer geweten. Maar zo, op deze wijze krijgen de vruchten toch hun plaats. Want dan krijg ik Gods wet lief. En dan is het mijn betrachting hem te dienen de ganse dag. En dan zullen ze er zijn, de vruchten. En dan zie ik ze misschien niet altijd. Dan ben ik als iemand die met een lantaarn op zijn rug loopt. Maar dan zullen ze er zijn. En dan zegt een ander, ziet hoe lief ze elkander hebben. En dan zegt weer een ander, daar is wat in zijn leven wat ik niet heb. Waar ik jaloers op word. En dan worden de vruchten ook gevonden in een verbroken hart en een verslagen geest. En dat zijn de vruchten die God behagen. En dan zal mijn leven een biddend leven zijn. Want dan leg ik steeds mijn lege vaten voor hem neer. Heer, ik kan ze niet vullen. Wilt u ze vervullen, Heere? In de erkenning. Bij mij is het niet, maar bij u. Zo was ook Luther een bidder. Wetend dat het gebed het voornaamste stuk der dankbaarheid is. Op 18 februari 1546 ontsliep de reformator. Eigenlijk nog plotseling. En op zijn werktafel, in de kamer waar hij wat werkzaamheden had verricht, in Eisleben, trof men een klein papiertje aan dat hij kort voor zijn heengaan had geschreven. Enkele woorden maar. Het was eigenlijk zijn geestelijk testament. Deze woorden. Wir sind Bettler. Hoc est verum. Wij zijn bedelaars. Dat is waar. Dat tekende zijn leven. Maar als dat je leven is, dan tekent het ook je sterven. Hoe mag je dan heen gaan? Als een bedelaar. Als een armoedzaaier. Maar de zulken die hun hele leven hebben moeten klagen dat er een tekort aan vruchten was. Zij ontvangen de vrucht uit de hand van hem die ze lief hadden. Bent u nou ook zo'n bedelaar? Amen. Elf, de versen 5 en 6. Psalm 111, het vijfde en het zesde vers. U krijgt vooraf gelegenheid om het werk van de Stichting in de Rechte Straat te gedenken met het geven van een duit in het zakje en wellicht nog wel meer. De collecte die zo aanstonds gehouden zal worden is speciaal bestemd ter ondersteuning van het werk dat de Stichting doet in Zaïre, in het voormalige Congo. Ik herinner mezelf nog dat vele tientallen jaren geleden de Stichting in de Rechte Straat met name bekend was door de hulpverlening aan ex-priesters. Daar is toen het ex-priesterhuis voor gesticht in Velp. En het is heel merkwaardig dat na zoveel jaren nu op een andere plaats datzelfde werk mag worden gesteund. Daar in Congo, een bij uitstek wel Rooms-Katholiek land, zijn er toch diverse priesters en geestelijken in grote nood gekomen en konden niet anders doen dan uit de Roomse kerk uit te treden. Om ze op te vangen is geld nodig. Van harte aanbevolen. Wij zingen Psalm 111, het 5e en het 6e vers. We gaan weer naar het koor luisteren. We luisteren naar allereerst Luthers avondgebed in een zetting van Arie Keizer, oud-organist van deze kerk. En vervolgens Nu is de dag ten einde van Heinrich Isaac. We luisteren naar het koor. samen de Heere danken en bidden. U geeft ons overvloedige reden, Heere, aan het einde van dit uur hier in dit stille kerkgebouw om te komen tot u in het gebed in ootmoedige dankzegging. Heere, wat hebt u veel schatten gegeven en gelaten. Schatten allereerst uit uw woord, Heere, uit dat onfeilbare getuigenis dat geïnspireerd is door u, o Heilige Geest. Dat woord van u dat u gegeven en gelaten hebt aan uw kerk. Maar ook door diezelfde geest en door zijn werking in de loop der geschiedenis. Dat er mannen zijn geweest die door u gebruikt zijn. Om datzelfde woord dat verdonkerd leek te worden door het stof dat erop was gedwarreld. Die dat woord weer van onder dat stof vandaan mochten halen. Die gebruikt zijn geworden om een krachtig getuigenis van het heil in Christus en van de genade in u in het midden van de kerk van hun dagen te verkondigen. En hun getuigenis, Heere, mogen we nog hebben. Dat zijn schatten die we niet mogen veronachtzamen. Maar waaruit we mogen putten. Geef dat het zo mag zijn, Heere. We noemen ons reformatorisch. Of gereformeerd, dat is hetzelfde. Of hervormd. Maar schenk, Heere, dat het meer dan woorden zijn waarmee we ons tooien. Dat we waarlijk ook leven, heel persoonlijk, uit dat evangelie van uw genade. Dat in de tijd van de reformatie, ruimhartig, maar ook diep en krachtig en scherpsnijdend in het midden van het volk verkondigd is. Wij bidden dan ook om diezelfde geest, Heere. Want we kunnen die schatten wel hebben. Maar eruit putten, dat kunnen wij zelf niet. Dat moet uw werk zijn. Wilt u rijk en machtig ook nog onder ons werken? In deze late dagen. In deze wegstervende 20e eeuw. Geef dat uw kerk, ook in onze lage landen, Heere, nog als een stad op een berg mag zijn. Als een licht op de kandelaar. Dat er nog iets vanuit mag gaan. In het midden van ons volk en van ons land. Maar ook naar binnen toe, Heere. Dat allen die behoren bij de kerken, waarin uw woord nog onverkort verkondigd wordt, toch ook deze dingen mogen kennen. En eruit leven mogen. Doorwaai dan uw hof. O Heilige Geest, kom en daal neder. We danken u naam ootmoedig dat we vanavond een en andermaal mochten stilstaan bij enkele aspecten van dat evangelie van u. Dat beide keren toch heen wees op die eenzijdige, wonderlijke, soevereine genade van u. Het moet alles van u komen, Heere. O, wij bidden u, laat uw geest in het leven van ons allen uit die heilsrivier mogen putten. En het ons aanreiken, het ons toereiken, opdat we er waarlijk uit leven mogen. Wees met de kerken in onze dorpen, in Sommersdijk en Middelharnis. Wees met de dienaren van het woord, gedenk ze in alle omstandigheden. Geef, Heere, dat hun woord door de kracht van uw geest een kracht Gods tot zaligheid mag zijn. Om uw kerk te bouwen. Om de gemeente te stichten, om zondaren te zaligen en opdat het alles zal zijn tot de eer van uw naam, opdat gij gevreesd wordt. Wilt u zijn met het werk van de stichting in de rechte straat, in ons eigen land en ver daarbuiten? Daar zijn weerstanden tegen, Heere. Dat geldt altijd. Wanneer uw woord verkondigd wordt en wanneer het onze omverwerpt, dan komen er weerstanden. Maar geef dat in deze zin. Ook het werk van de stichting door u gezegend mag worden. We bidden u speciaal voor het werk in Zaïre, Als daar broeders en zusters zijn die hebben moeten inzien dat de kerk waarin ze wellicht opgroeiden, waarin ze zelfs een ambt bekleden, een verduisterde kerk is. Een kerk die de waarheid aan onderhoudt. Een kerk die in de duisternis van de Babylonische gevangenschap verkeert. En ze hebben zich eraan ontworsteld. Wees met hen, heren, en geef dat ze zich mogen laven aan het zuivere evangelie van u. Gedenk ons als we hier vandaan gaan. Wees met degene die met ons meeluisterden. Zegen ons, heren, met uw goddelijke en volle zegen. En neem onze zonden genadig weg. Om Jezus wil. Amen. We gaan tot slot zingen het derde vers van het zo bekende lied. Nee, de versen 1 en 2. De versen 1 en 2 van Een vaste burg is onze God. Voordat we dat doen, wil ik namens het comité in de Rechterstraat nog graag een dankwoord uitspreken. Allereerst gericht aan de kerkvoogdij van de hervormde gemeente. Voor het ook nu weer belangeloos ter beschikking stellen van dit zo fraaie kerkgebouw. Hartelijk dank ook het koor Sursum Corda met haar dirigent, de heer Willem Meiboom. Niet alleen de wijze waarop u de liederen vertolkte, maar, en dat is dan wel een persoonlijk woord, ik moet zeggen ook de keuze van uw liederen was zeer bewust en zeer aansluitend, denk ik, bij het thema van deze avond. Zeer hartelijk dank. De organisten Paul Kiefiet en Anton Wenink eveneens, zeer bedankt. Verder de koster en de collectanten, overigens u allen voor uw aanwezigheid. Wij zingen samen nu de versen 1 en 2
door het koor.
Door het koor, ja. Neem me niet kwalijk.